666. Wat een thema. 666, het merkteken van het beest. En we zitten in de eindtijd profetieën serie. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij die opkomst van de antichrist. Nu zullen we ook Openbaring 13 met elkaar doornemen, waarin duidelijk beschreven staat, ook de kenmerken die zijn gegeven aan die persoon die gaat komen. En tevens zullen we stilstaan bij de opkomst van die valse profeet, die valse messias, het beest en het merkteken 666. En ook zullen we vandaag een link leggen met de eindtijdleer in de islam. Dus dat is best wel eventjes heftig allemaal. Dus als we even kunnen kijken in onze achteruitkijkspiegel, hè, als we dan is de harpazo geweest. Die opname van de kerk is dan geweest. De bruid van Christus, we zijn opgenomen door Jezus, we hebben hem ontmoet in de lucht, in een oogwenk. De zwaardkracht hebben we getrotseerd en we hebben hem ontmoet en we zijn als bruid binnengehaald. En we hebben ook stilgestaan met elkaar, dat is gewoon eventjes een recap, dat na de opname de weg vrij is gemaakt voor die antichrist, om zijn werk te doen. Want zodra wij weg zijn, zodra de kerk weg is, zodra het zout weggehaald is, het licht er niet meer is, kan de antichrist, dat is een geweldige voedingsbodem, dan op te staan en het kwaad in volle omgang kan dan over de wereld uitgestort worden. Want er ontstaat dan een geestelijk en een moreel vacuüm. En in de zoektocht naar stabiliteit opent men zich voor die ultieme misleider, de antichrist. Want de Bijbel zegt ook niet voor niets in 2 Thessalonicenzen 2. Laat je door niemand wijs maken. Wat voor manier dan ook. Want eerst moet er nog iets anders gebeuren. Eerst zullen heel veel mensen hun geloof kwijtraken. En eerst zal er een mens aan de macht komen die zich helemaal niets van God aantrekt. Hij zal een slecht mens zijn. Hij is de tegenstander van God. Hij is tegen de aanbidding van God. Hij zal zelfs in Gods tempel gaan zitten en beweren dat hij zelf God is. Hij zal zelf als God aanbeden willen worden. En hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is. Daar hebben we het ook over gehad met elkaar. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt. Pas als die weg is, zal hij aan de macht komen. Maar Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond. Hij zal hem vernietigen als hij komt. Dus hij komt om die orde te herstellen. Maar uiteindelijk brengt hij een totalitaire controle. Hij komt om de economie te stabiliseren. Maar er komt uitsluiting en uitbuiting en slavernij. Dat merkteken waar we het straks ook over gaan hebben. Dus deze wetteloze, deze antichrist komt aan de macht door het werk van de duivel. Zegt 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 en 10. Met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere dingen en wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen. Wie is nou die antichrist? Heel kort eventjes, om dat nog samen te vatten. 1 Johannes, Johannes zelf heeft erover in 2 vers 18. Jullie hebben gehoord dat de antichrist komt. 2 Thessalonicenzen 2, Paulus sprak over dus die wetteloos die komt. Maar ook in het Oude Testament is er sprake van, met name natuurlijk Daniel. Daniel hoofdstuk 7, de kleine hoorn die opkomt tussen de 10 hoorns. Hij gooit in macht, hij spreekt hoogmoedige woorden. Daniel 8, daar komt een koning met sinistere plannen. Daniel 9, hij sluit een verbond met Israël voor 7 jaar. Maar breekt zijn belofte na 3,5 jaar. Het wordt ook wel de gruwel der verwoesting genoemd. Daniel 11, hij verheft zich boven elke god. Misleidt, bouwt een militair machtsblok. En laten we gewoon met elkaar dat lezen. Dat wordt ook straks geprojecteerd. Openbaringen 13, dan gaan we gewoon even dat lezen wat daar staat. Gewoon de Bijbel. En daar staat de beest, het beest uit de zee. En wat staat er? Dat was die openbaring die Johannes heeft gekregen op Patmos. En Johannes beschrijft, toen zag ik uit de zee een beest komen. Hij had 7 koppen en 10 hoorns. En op elke hoorn was een kroon. En op zijn koppen stonden namen die God beledigen. Het beest leek op een luipaard, maar zijn poten leken op die van een beer en zijn bek leek op de bek van een leeuw. En de draak gaf aan dat beest zijn kracht, zijn troon en veel macht. En ik zag dat een van zijn koppen dodelijk gewond was, maar de dodelijke wond genas. En daarom bewonderde de hele wereld het beest. En ze aanbaden de draak die aan het beest zoveel macht had gegeven. En ze aanbaden het beest en zeiden: wie is er zo geweldig als dit beest? Wie is er machtiger dan hij? Het beest kon ook spreken. Het stond al door op te scheppen en zei beledigende dingen over God. Dat heet het 42 maanden lang 3,5 jaar. En al die tijd beledigde het beest God, Gods tempel en iedereen die in de hemel woont. Ook streed het beest tegen de gelovigen. Het kreeg de macht om hen te overwinnen. Het kreeg de macht over alle volken en stammen en landen en talen. En alle mensen op aarde zullen het beest aanbidden. Alleen de mensen die staan opgeschreven in het boek van het leven doen daar niet aan mee. Het boek van het leven is het boek van het lam dat is geslacht vanaf het begin van de wereld. Heftige teksten. Gewoon een aantal kenmerken en eigenschappen van deze antichrist aan de hand van wat we net hebben gelezen. Dus hij is als het ware vertegenwoordiger van dat kwaad. Want de antichrist wordt voorgesteld als een beest. En in de Griekse context staat daar Pherion. Dat is een wild, giftig monster. De wereld ziet deze persoon als een held. Hij wordt aanbeden. Maar God ziet hem als een monster. God ziet hem, dus vanuit Gods perspectief is hij een monster. En als we dat vergelijken met Daniël 7, want daar is sprake over vier beesten, vier wereldrijken. Maar Johannes ziet een combinatiebeest. Een luipaard, een beer, een leeuw, een samengestelde wereldmacht. En hij komt ook uit de zee. En waar staat de zee voor? Dat is een beeld van de volken. Een onrustige, chaotische wereld. En zijn naam is direct verbonden met godslastering. Godslastering. En hij gaat voor wereldwijde controle, want de draak, en wie is de draak? Satan. Satan geeft hem macht, een troon en autoriteit. Er wordt gezegd in vers 7, hij heerst over elke stam, taal, volk, natie. Er zal sprake zijn van een 10-statenbond, 10 horens. En die past ook helemaal in de lijn van dat globalisme, één wereldbestuur, één wereldwetgeving, een wereldbank. Allerlei doelen van moderne globalistische bewegingen. En mensen zijn ook in verwondering. Want een van zijn hoofden lijkt dodelijk gewond, maar hij herstelt. En wellicht gaat er iets gebeuren dat hij toch gaat opstaan uit een denkbeeldige dood. Weet niet precies wat dat precies gaat zijn. Maar dat zal in ieder geval wel een satanische imitatie zijn, wat zou moeten lijken op Christus' opstanding. Maar de hele wereld verbaast zich en volgt hem. En er wordt ook aanbeden. Mensen aanbidden de draak en het beest. Als ze zeggen, wie is als het beest? Wie kan tegen hem strijden? En dat is eigenlijk al het doel van Satan vanaf het begin. Waarin Jesaja 14 zegt, hoe bent je uit het hemel gevallen, morgenster, zoon van dageraad? En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. En ik zal mijn troon verheffen boven de sterren van God. Dat was altijd al zijn droom en zijn hart geweest. En hij zal woorden spreken. Opnieuw weer woorden. Woorden zijn enorm belangrijk voor ons allemaal. Woorden die we kunnen uitspreken. Maar ook deze persoon, deze antichrist, zal bekend staan om zijn retoriek. Zijn grote en godslastelijke woorden. Hij heeft een mond vol grootspraak en godslastering. Hij lastert al die tijd beleden het beest, God, zijn naam, Gods tempel en iedereen die in de hemel woont. Want ook Daniël 7 heeft het over een mond vol hoogdravende woorden. Wellicht kunt u Hitler ook nog wel herinneren. Als je die beelden dan ziet, hoe hij dan mensenmassa's met zijn retoriek helemaal kon opzwepen. Als hij dan begon hij heel zenuwachtig en klein en een beetje staccato-achtig. Maar op een gegeven moment, na verloop van tijd, werd hij steeds geestdriftiger. En op een gegeven moment, aan het eind van zijn verhaal, stonden de mensen massaal te roepen. Heil Hitler, heil Hitler. Maar hij was ook zo'n man met retoriek. En ook deze man zal bekend staan om zijn woordkeus, zijn woorden, zijn kracht en zijn charismatische manier van doen. En daar zal ook helaas een enorme grote oorlog gaan uitbreken tegen de heiligen. Hij voert oorlog tegen de heiligen. En dit zijn niet de mensen die al reeds zijn opgenomen. Want wij, de kerk, is al reeds opgenomen. Dus op het moment dat dat dan gaat uitbreken, er gaat een enorme grote vervolging zijn onder die mensen die in die tijd, in die 7-jarige verdrukking, een keuze maken voor Jezus. Want het is nog steeds mogelijk om een keuze te maken voor Jezus. Alleen de kerk, zoals wij die nu vandaag de dag hebben, die bestaat dan niet meer. Want wij zijn opgenomen. Maar de achterblijvers, die krijgen nog steeds de gelegenheid en de kans om een keuze voor Jezus te maken. Alleen de vervolging zal enorm zijn. Dat zal vreselijk zijn. Maar gelukkig staat er dan ook wel in Openbaringen, hoofdstuk 7, dat er een ontelbare menigte heidenen zijn die zich in die verdrukking bekeren. Want Openbaring 7 zegt in vers 9, daarna zag ik een groep mensen die zo groot was dat niemand hen kon tellen. Het waren mensen van alle volken en stammen en landen en talen en ze stonden voor de troon en voor het lam. Ze hadden lange witte kleren aan en hielden palmtakken in hun handen. En ze riepen luid, wij zijn gered, dankzij onze God die op de troon zit en dankzij het lam. En dat zijn de mensen, vers 14, die de tijd van grote moeilijkheden hebben meegemaakt en die vastgehouden hebben aan het geloof. Ze hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Dus er komt een enorme grote vervolging en dat is ook wel logisch, want daar is een enorme explosie van kwaad. Waarin de antichrist dus ook een stuk leiding aan gaat geven. Maar daar is nog iets anders. En dat lezen we daarna in Openbaringen hoofdstuk 13 vanaf vers 11. Daar wordt opnieuw een beest geïntroduceerd. Een tweede beest. En hij ziet eruit als een lam, onschuldig, maar spreekt als een draak. Satanische woorden komen ook over zijn lippen. En even gewoon wat bullet points. We gaan niet met elkaar lezen te willen van de tijd ook. Maar gewoon een tweede beest komt uit de aarde. Met twee horens als een lamp, maar spreekt als een draak. Hij oefent dezelfde macht uit als het eerste beest, het beest uit de zee. En het dwingt mensen het eerste beest te aanbidden, dat genezen was van een dodelijke wond. Het doet grote wonderen, zoals vuur uit de hemel laat nederdalen. Door deze wonderen misleidt het mensen om een beeld van het eerste beest te maken. Het maakt het beeld levend, zodat het kan spreken en dood wie het niet aanbidt. Iedereen, rijk, arm, vrij, slaaf, moet een merkteken dragen op de rechterhand of op het voorhoofd. Zonder merkteken kun je niet kopen of verkopen. En het merkteken is de naam of het getal van het beest. Het getal is 666, een getal dat een mens vertegenwoordigt. En hij combineert religie, politiek en economie. Dat gaat allemaal gecombineerd worden. En het bijzondere aan het alles is als het ware een fundament die ik nu heb neergelegd over dus de draak, Satan, we hebben de antichrist en we hebben nu dat tweede beest. 666, de valse messias, de valse profeet. En wat blijkt nou? Daar is een enorme fascinerende link met de islam. Want de islam kent ook een eschatologie. Eschatologie betekent eindtijdleer. De leer van de eindtijd. Want de islamitische eschatologie verwacht dat de Mahdi gaat komen. En de Mahdi is een wereldleider die gaat komen. En er gaat ook een islamitische Jezus komen. De islamitische visie op de eindtijd, dat staat in de Koran. Maar dat is vooral ook uitgebreid in de hadith-literatuur. Ik zal het je zo uitleggen. De eindtijd bevat elementen van chaos, moreel verval, wereldwijde conflicten. En uiteindelijk verwacht ze dus de komst van de Mahdi en Isa. Isa ibn Mariam, oftewel Jezus, zoon van Maria. En zij samen zullen de wereld zuiveren en rechtvaardigheid herstellen. Dus er zijn twee bronnen in de islam. Dat is de Koran aan de ene kant en dan de hadith literatuur. Koran is dus het heilige boek van Allah. Volgens moslims geopenbaard aan Mohammed. En elk hoofdstuk heet een soera. En er zijn er bij elkaar 114. En dan de hadith is een verzameling van uitspraken, handelingen, goedkeuringen van de profeet Mohammed. Die zijn overgeleverd door zijn metgezellen. En die worden dus naast de Koran gebruikt om het geloof en de praktijk van de islam te begrijpen. Ja? Dus de Koran geeft algemene richtlijnen, maar de hadith legt uit hoe je die in het dagelijks leven toepast. Dus bijvoorbeeld, de Koran zegt dat moslims moeten bidden. Maar de hadith beschrijft hoe vaak, wanneer en hoe precies. Nou, er zijn een aantal Koranische referenties. En ik heb het allemaal opgezocht. Ik heb de Koran ook bestudeerd. Even gekeken van wat staat er dan allemaal. Dus we hebben Koran 8, 81, Koran 82. Zijn die soera's, die hoofdstukken. En dat komt best wel overeen met wat ook de Bijbel zegt. Want wat zegt de Koran in hoofdstuk 81, soera 81? Daar wordt beschreven de kosmische veranderingen. Zoals het verduisteren van de zon. Het wegrollen van de sterren. Het schudden van de bergen. Ja, hey, gaat een lampje branden. Koran 82, hemel scheurt open, graven worden geleegd. En Koran, Soera 43, hoofdstuk 43, vers 61, zegt: en voorwaar, hij, Jezus, is zeker een teken van het uur. Twijfel er dus niet aan en volg mij, volg Allah. Veel islamitische geleerden interpreteren dit vers als een verwijzing naar Jezus' toekomstige terugkeer als teken van het einde. Even over de Mahdi, wat glijden, recht glijden betekent. De Mahdi wordt niet zozeer in de Koran genoemd, maar hij wordt uitgebreid beschreven in de hadith, in die boeken die erbij eromheen zijn. En zijn naam zou zijn Mohammed ibn Abdullah. En hij komt vlak voor de terugkeer van Jezus om de wereld voor te bereiden op de definitieve strijd tegen het kwaad. De Mahdi is een menselijk leider uit het nageslacht van Mohammed. En hij herstelt gerechtigheid, maar hij is niet goddelijk. Hij is niet goddelijk. En toen ik er zo mee bezig was en ik las hadith, boek 31, nummer 4272. Ik heb het ook hier staan. Mijn mond viel open. Ik was blij dat ik op een stoel zat. Ik denk van, wat staat er hier? Laten we gewoon met elkaar lezen. Dit is de hadith. De profeet, vrede zij met hem, zei. Dit is letterlijk uit de hadith. Hè? Wat zij dus echt geloven. De Mahdi zal uit mijn geslacht van Mohammed, komen en zal een breed voorhoofd en prominente neus hebben. Hij, die Mahdi, zal de aarde vullen met rechtvaardigheid en gerechtigheid, zoals die vol was van onderdrukking en tirannie. En hij zal. Ik wist niet wat ik zag. Zeven, waar komt die zeven nou toch vandaan? De verdrukking. Grote verdrukking, hoeveel jaar? Toen ik dacht, wat staat daar nou? Een andere Mahdi, een andere hadith, 4082. De Mahdi zal 7 jaar regeren. Wordt dus bevestigd door een andere hadith. En nu even over de rol van Isa. Over de rol van Jezus in de eindtijd volgens deze eschatologie in de islam. In de islam komt Jezus terug als onderworpen dienaar van Allah. Niet als zoon van God. In de islam wordt Jezus niet gezien als de zoon van God, maar als een profeet die niet gekruisigd is. Maar opgenomen werd in de hemel en hij zal terugkeren aan het einde der tijden om samen met de Mahdi te regeren. Ik heb ook, dat is het volgende plaatje, Koran, Sura 4, vers 157. Laten we gewoon even lezen. Ik wist niet wat daar stond, onvoorstelbaar. En wegens hun uitspraak, wij hebben de Messias, dat staat dus ook zo in de Koran. En wegens hun uitspraak, wij hebben de Messias, Jezus, de zoon van Maria, gedood. Maar zij doden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar een ander werd op hem gelijkend voor hen. En voorwaar, degene die daar van mening over verschillen, twijfelen daaronder. Zij hebben daar geen kennis van. Zij volgen slechts vermoedens. En zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem hebben gedood. Integendeel, Allah heeft hem zich opgeheven. Allah is almachtig, al wijs. Wat staat hier nou eigenlijk? Deze verzen ontkennen de kruisiging van Jezus door de Joden. Zoals de Bijbel ons dat leert. Ze stellen dat Jezus niet daadwerkelijk is gedood. Maar dat een ander die op hem leek, voor hem werd gedood. Met andere woorden, ze halen het hele evangelie wordt onderuit gehaald. Want ze zeggen van nee, Jezus is niet gedood. Daar is iemand anders geweest die zijn plaats heeft ingenomen. Nee, zegt de Bijbel, hij is juist voor ons gestorven. Aan het kruis, niemand anders heeft die plek ingenomen. Nee, hij heeft juist onze plek ingenomen. Het wordt precies omgedraaid. En dit leidt tot onzekerheid en twijfel bij degenen die beweren dat ze hem hebben gedood. En uiteindelijk wordt benadrukt dat Allah, Jezus, hem tot zich heeft genomen. De rol van Isa in die eindtijd, zoals hij dat verstaan, daalt Jezus neer bij de witte minaret in Damascus. Niet Jeruzalem, Damascus. Hij is een profeet. Oké, hij is een profeet van Allah, maar heeft geen goddelijke status. Hij komt terug als een helper. Een helper van de Mahdi. Hij sluit zich aan bij de Mahdi en bidt achter hem. Als een teken dat hij Mahdi's leiderschap erkent. Hij is dus duidelijk niet gekruisigd. En zijn terugkeer in de eindtijd is bedoeld om de islam te bevestigen als het ware geloof. Dat is zijn opdracht. En nu komt er helemaal iets heftigs. En dat kunnen we lezen in hadith 3448. Daar staat. Bij hem in wiens hand mijn ziel is, de zoon van Maria, Jezus, zal spoedig onder jullie, moslims, neerdalen als rechtvaardige heerser. Hij zal het kruis breken. Het varken doden en de jizya, een belasting voor niet-moslims, afschaffen. Dus dit is een profetie die in de islamitische eschatologie wordt vermeld. En deze hadith door een Sahih al-Bukhari is een van de meest erkende en betrouwbare compilaties van de hadith binnen de soenitische islam. Dus niet zomaar iemand, nee, maar deze is zeer gerespecteerd. Jezus zal het kruis breken. En het breken van het kruis wordt door de islamitische geleerden geïnterpreteerd als het symbolisch verwerpen van de leer dat Jezus gekruisigd is en de Zoon van God is. Isa komt om deze overtuigingen te corrigeren en te bevestigen dat hij een dienaar van Allah is. Hij regeert onder de sharia, de islamitische wet. Dus de islamitische sharia, die wetgeving, daar gaat hij juist ook onder functioneren. Terwijl hij juist gekomen is om de wet te vervullen. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet, zegt de Romeinen, hoofdstuk 13, vers 10. En ze geloven ook dat hij sterft als mens en wordt moslim begraven. En dus zijn hele missie hier op aarde zal gaan zijn het corrigeren van het christendom. Dus hij zou dus komen om alles wat hij hier op aarde gedaan heeft teniet te doen. Doordat hij zegt, nee, maar het gaat om Mohammed. Het gaat niet om mij. En dan is er sprake van de Dajjal. Een figuur die sterke overeenkomsten vertoont met ook wel de antichrist. En daar is ook dus sprake van over van de Dajjal. Dat is een grote misleider. Een valse messias. Een man die komt voor het einde met demonische wonderen. Hij veinst goddelijkheid, misleidt velen, bedriegt met tekenen. En Isa, Jezus, zou deze Dajjal doden. Wauw! Ik doe het heel bewust om gewoon even u ook kenbaar te maken dat we niet ontwetend zijn. Dit is waar we ook mee te maken hebben. En want onze identiteit voor Jezus is niet alleen dat hij een profeet is. Maar hij is de Zoon van God. Hij is God de Zoon. En wie zegt dat? De Bijbel. En de Bijbel, lieve mensen, is niet een boek dat waarheid bevat. De Bijbel is de waarheid. Van kaft tot kaft de waarheid. Amen. En daar houden we ons aan vast. Niemand, maar dan ook niemand anders die wat anders zegt. Nee, de Bijbel is van kaft tot kaft de waarheid. En waarheid maakt vrij. En wie is die waarheid? Jezus. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En juist verzoening staat centraal. Het hele verhaal van Jezus is juist verzoening. En daar hebben we het kruis voor nodig. Het kruis moet juist opgericht zijn in ons leven. Het idee dat Jezus zou komen om het kruis te breken. Nee, nee, nee. Waarom? Omdat de Bijbel iets anders zegt. Daar houden we ons aan vast. Jezus bevestigt juist het Bijbelse christelijke geloof wat wij aanhangen. Hij doodt de antichrist. Dat is wat hij gaat doen. Zonder hulp. Jezus is geen hulpje. Jezus is God. Jezus is de Zoon van God. Jezus is God de Zoon. Kunnen we op een andere manier zeggen. Hij is het. Ja, amen. Oké, het merkteken van het beest. 666. Ga maar iemand op straat aanspreken en je vraagt, weet jij wat 666 is? Oh, dan de meeste van allemaal weten precies wel, oh, dat is toch iets met de eindtijd, dat is toch iets met Satan. En iedereen weet het wel een beetje. En het heeft een Bijbelse oorsprong, Openbaring 13 vers 8, 10. Dat is het getal van het beest. En eigenlijk staat het voor het symbool voor ultieme rebellie tegen God. Het is een onvolmaaktheid tot de derde macht. 666, weet je, als een 6 met een drietje erboven. Tot de derde macht. 6 is net onder de 7. Kijk, op school, als ik een 6 had. Zeker voor Frans, nou, dan ging ik. Oh! Ging taart halen. Oh! Een 6, ik heb een 6. En er waren natuurlijk altijd weer een aantal die zeggen. Oh, ik heb het helemaal niet geleerd, ik heb het niet geleerd, ik heb het niet geleerd. Dan kreeg ze een cijfer terug. Oh, ik heb een 9, ik heb een 9. Oh, dat waren altijd wel niet. Maar ik was gewoon blij met een 6. En ik werkte er hard voor. Maar ik was wel blij met een 6. Maar in dit geval, in deze context, is een 6. Nee. Want dat heeft te maken met een onvolmaaktheid. Een onvolmaaktheid. Het benadrukt absolute onvolmaaktheid en een zondige macht. Ook in de middeleeuwen was er een bepaalde beeldvorming rondom 666. Het was verbonden met de duivel. Het was verbonden met hekserij. Demonische macht. Het werd gebruikt om angst aan te jagen en tegenstanders te brandmerken. We kennen het ook uit de popcultuur. Wellicht de film Omen. Klinkt u bekend in de oren? Muziek. Iron Maiden. The Number of the Beast. Black Sabbath. Marilyn Manson. Hij noemde zichzelf de Antichrist Superstar. Er zijn ook bepaalde games. Resident Evil. Wie kent dat? Resident Evil. Ja, ik zie wat handen. Ja, Resident Evil. Daar wordt ook 666 gewoon in verheerlijkt. En het wordt eigenlijk gewoon ook ingezet als een symbool voor horror. Rebellie. En gewoon ook om mensen te shockeren. Het valt ook samen met een soort samenzwering. Een link in deze moderne tijd. Verbonden aan barcodes, microchips, digitale valuta, nieuwe wereldoorlog. Eigenlijk is het gewoon een universeel symbool van het kwaad. Zelfs mensen zonder Bijbelse kennis herkennen dus die 666 als het teken van het kwaad. 6 is het getal van de mens. We werden op de 6e dag ook gemaakt. Onvermaakt, menselijke inspanning. En 7 staat voor Gods perfectie. Gods volheid. Wij zijn 6. Maar God is 7. Mens en zijn systeem. Wij zullen altijd tekort schieten. Daarom zijn we een 6. Wij zullen altijd tekort schieten. Hoe goed wij denken te zijn. Hoeveel geld we ook denken te hebben op de bankrekening. Hoeveel bitcoins we wellicht ook hebben. Hoe geweldig we doen in de samenleving. Hoe geweldig we carrière maken. We zullen altijd tekort schieten. We blijven die 6. Want we hebben God nodig. Want God in ons leven zorgt ervoor dat we compleet zijn. Zonder het merkteken, niemand kan kopen, niemand kan verkopen. Voorheen vroeger dachten ze van, ja, hoe gaan ze dat allemaal voor elkaar krijgen? En nu denken we, oh ja, dat is toch logisch? Nu is het toch logisch? Dit ding, lieve mensen, gaat een cruciale rol spelen in die tijd, die 7-jarige verdrukking. En nogmaals, wij zijn opgenomen. Want dat heeft dus dan uiteindelijk de weg kwaad gemaakt, zoals ik vorige keer heb aangegeven. Dat wij als dat zout zijn, dat licht, wij vormen die geweldige dam. Zo'n enorme waterdam, dat het water tegenhoudt. Op het moment dat dat er niet meer is, dat wordt weggehaald, dat wordt weggetrokken. Wij ontmoeten Jezus in de lucht. Dan spoelt al het kwaad over de hele aarde. Waaronder dus ook dat 666, merkteken van de beest. Blijkbaar zal dan iedereen iets nodig moeten gaan hebben om te kunnen functioneren, te kunnen overleven hier op aarde. Zonder dat merkteken kun je niets, maar dan ook niets doen. Het heeft hele praktische en levensbepalende gevolgen, zoals economische uitsluiting. Je krijgt geen toegang tot basisbehoeften. Want zonder dat merkteken kun je niet kopen, kun je niet verkopen. Je kan geen boodschappen doen. Supermarkt, online. Je kan geen eten, je kan geen drinken kopen voor jezelf, voor je kinderen. Geen brandstof voor je auto. Elektriciteit, water voor je huis. Je kan je huur, je hypotheek kan je niet meer betalen. Maar je hebt merkteken niet, als je dat niet hebt. Je hebt geen toegang tot betaalrekeningen, pinpas, bankpas, alles. Want alles gaat digitaal. En je ziet het eigenlijk al een klein beetje gebeuren. Ik weet niet of je daar al van hebt gehoord. Programmable money. Programmeerbaar geld. CBDC. Dat is een digitale vorm van betalen. En het geld kan pas worden overgemaakt. Kan pas vrijkomen als aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Dus je kan je gaan bellen en bellen en bellen. Ja, maar mevrouw, ik kan het niet overmaken, want het staat vast. Ja, maar waarom staat het dan vast? Er moeten eerst nog bepaalde vinkjes aangevinkt worden. Moeten ook bepaalde dingen gebeuren voordat het vrij kan komen. Zo word je helemaal vastgezet. Betaalpassen zullen langzaam zeker gaan verdwijnen. Alles gaat via dat ding. QR-codes. Contant geld verdwijnt. En dat zie je ook langzaam zeker steeds sneller uit het systeem verdwijnen. Geen medische zorg. Geen toegang tot een huisarts, ziekenhuis of apotheek. Je kan geen medicijnen meer krijgen. Ook niet de chronisch zieke. Lukt niet meer. Geen medische dossiers of zorgverzekeringen kunnen meer aangevraagd worden zonder digitale identificatie. En we zagen dat ook al, hè, met COVID-19. Je kon niks meer. Je moest zo'n QR-code hebben. Als je dat niet had, ik weet nog, ik moest zo nodig. En ik denk, joh, stop even bij de McDonald's. Ah, mag ik alsjeblieft even... Nee, heeft hij een QR-code? Ik moet alleen even een plasje doen. Zo word je geweerd. En dan zie je dan op een gegeven moment meer en meer ontstaan. Geen toegang tot je bank of werk. Geen loon meer ontvangen. Want er worden aan bepaalde voorwaarden moeten voldaan zijn. Werkgevers die niet meer kunnen uitbetalen. Sorry, ik wil het wel overmaken, maar het kan niet. Je hebt geen toegang meer tot je spaargeld, je pensioen. Ik weet nog, van de week kwam Leonie naar beneden en zegt... Nou, we waren op het werk, op het kantoor. Ik zeg, nou, ik kan wel naar huis. Hoezo dan? Ik heb mijn telefoon niet bij me, die ben ik vergeten thuis. Dus ik kan niet inloggen in het netwerk. Want langzaam maar zeker word je steeds meer en meer afhankelijk van... Dat ding. Merkt u dat ook in uw eigen leven? Oh, mijn telefoon. Ik tel altijd tot 4 's ochtends voordat ik wegga. Mijn bril, oh ja, die zit in de auto. Mijn portefeuille, ja, mijn sleutel. En mijn telefoon. Ja, want als ik mijn telefoon niet bij me heb... We worden steeds meer en meer afhankelijk. Dus dit is als het ware een soort... Ja, we werken ergens naartoe. Voelt je het? Merkt je het? Laten we daar bewust van zijn. Niet dat we ons bang hoeven te laten maken, maar dat we er wel bewust van zijn wat er allemaal gaande is en wat er allemaal gebeurt. Nou, wat ik net ook al zei, hè, geen woning, geen nutsvoorzieningen. Want je kan je huur, hypotheek aanvragen van een huis, aanvragen van een huurwoning, hypotheek aanvragen. Hoe ga je dat allemaal doen? In China test men al met smart cities. Heb je daarvan gehoord? Smart cities. Waarin je alleen toegang hebt met ID-gegevens. Ook sociaal, dat vind ik een hele pijnlijke. Sociaal en relationele uitsluiting. Want op het moment dat je het allemaal niet hebt, dan word je een gevaar. Een gevaar voor de samenleving. Zelfs jouw kinderen die kunnen geweigerd worden dan op school. Familie en vrienden nemen veilig afstand van je. Maar je wordt als het ware een soort paria behandeld. Je wordt systematisch gecanceld, genegeerd en uitgesloten op het moment dat je dus niet dat merkteken hebt. En we hebben dat eigenlijk al een aantal jaartjes terug, hebben we dat gewoon sommigen van jullie ook ervaren. Toen zag je van, waar gaat dit naartoe, jongens? Je kan helemaal niets meer. Dat we ook als kerk ook niet bij elkaar konden komen, mochten komen. Als het ware een soort voorproefje van wat er dan gaat zijn. En allemaal ook onder het mom van, maar je houdt toch juist van elkaar? Je moet juist je laten vaccineren, want anders dan hou je niet van elkaar. Peace. Maar er zat iets onder. Je voelt dat gewoon. Je proeft dat. Daar is iets gaande. En dat is die voorbereiding over wat er allemaal gaat gebeuren. He, dus er gaat een enorme angst voor overleven zijn zonder toegang tot dat systeem. Daar gaat een enorme grote verleiding zijn van toch maar toegeven. Laat ik het toch maar doen. Laat ik het in ieder geval voor mijn kinderen doen. Laat ik het in ieder geval voor mijn kleinkinderen doen. Laat ik het dan toch maar doen. En er gaat een enorm gevecht zijn, ook een innerlijke strijd zijn tussen de trouw aan God of overgave aan het systeem. De druk op gezinnen zal enorm worden. Want hoe vaak zou je dan op een gegeven moment niet gaan horen, maar doe het dan voor je kind. Doe het dan voor je kinderen. Ben ik me bewust van hoe afhankelijk ik nu al ben van die digitale systemen? Nogmaals, niet om ons bang te maken. En ik maak er op dit moment ook gewoon nog dankbaar gebruik van. Maar we weten, uiteindelijk gaat daar iets gebeuren. Dus wat kunnen we vandaag nou doen? Wat kunnen we vandaag doen? Allereerst, versterk je relatie met Jezus. Ik hoop dat ik er echt een amen hoor. Versterk je relatie met Jezus, want Hij is jouw bron. Strakjes zijn mensen afhankelijk van een systeem. Maar Jezus kwam niet om een systeem te brengen. Jezus kwam ook niet om een religie te herstellen. Jezus kwam om een relatie te herstellen. En aan een relatie zul je moeten werken. Ook al ben je 31 jaar getrouwd. Je zal moeten blijven werken aan de relatie. Communicatie. Lieve mensen, zo belangrijk. Dat we daar enorm veel tijd in stoppen in onze relatie met Jezus. En dat betekent dat wij tijd apart zullen moeten gaan zetten. Pak die Bijbel weer eens een keer. Ga het woord van God eens bestuderen. Ga eens met hem praten. Ach, geweldig hoe Steven ons mee heeft genomen. Om even heerlijk alleen gewoon stil te zijn. Heel veel mensen kunnen niet stil zijn. Die worden gek als ze... Ja, sorry, maar voor dat woord. Maar die worden helemaal... Als ze geen muziek horen, als ze dit niet horen. Er moet altijd iets zijn. Nee, hey. Jezus, God, die kwam in die stilte. Want hij wil tot je hart spreken. Maar dat kan alleen als je je oren dichtstopt voor al het geluid en het lawaai om je heen. Leonie, we leven in het buitengebied op Flakkee. En ze zei op een gegeven moment, de volgende ochtend, vannacht. Want we slapen dan met een raam helemaal wagenwijd open. En om 3:00 zei hij tegen me, Patrick, het was zo stil. Heerlijk. Alles was stil, geen verkeer. Gewoon helemaal stil. Lekker. Maar sommigen die worden dan juist onrustig. Want het is te stil. Gauw even een muziekje aan. Gauw even dit. God wil tot jou spreken in de stilte. Waarom denk je dat Jezus de berg opging? Midden in de nacht ging hij de berg op. Om die stilte op te zoeken. Om aan de relatie met zijn vader te werken. Om gewoon bij hem te zijn en van God te horen. Van zijn vader te horen. En de discipelen die zagen dan overdag alle wonderen en de tekenen die Jezus deed. Wow, dat willen we ook, dat willen we ook. En wat zeiden de discipelen toen tegen Jezus? Leer ons ook wonderen doen. Mogen we ook niet tekenen doen? Leer het ons. Vroegen ze dat? Wat vroegen ze aan Jezus? Leer ons bidden. Want ze merkten dat er een causaal verband was tussen het gebed van Jezus, dat hij wegging, zich terugtrok in die bergen om dan terug te komen de volgende ochtend, als de zon ging schijnen, dat hij full power was. Omdat hij bij de Vader was geweest. En oh, wat zal onze dagen er anders uitzien als wij 's ochtends vroeg bij de Vader zijn geweest. Dat we zijn woord hebben geopend, dat we bij hem zijn geweest. Dan ziet jouw dag er volkomen anders uit. En nu nog doen. Niet alleen amen. Je zegt, yes, Patrick, je hebt weer tot mijn hart. Oeh, yes, yes, ik moet weer wat gaan doen. Ik moet mijn Bijbel weer eens mee gaan lezen. Ik moet in de ochtend moet ik bezig zijn voordat ik die drukte. En ik weet niet wie dat was. Maar hey, dat was ik weet niet meer wie. Maar in ieder geval wat ik toen gehoord heb van die persoon die dat dan deed. Hij zegt, hoe drukker mijn dag, hoe meer afspraken ik had, hoe vroeger ik opstond. Om me voor te bereiden op de dag die ging komen. Zo belangrijk. Om God te horen in die stilte. Dus werk aan de relatie met Jezus. Juist in die eindtijd. Juist in de tijd waarin we nu leven. Verdiep je, het tweede, in die Bijbelse profetie. Het is zo goed om dit allemaal te weten. Paulus zei niet voor niks, ik wil je niet ontwetend laten. Dus ook ik zie het als een voorrecht om je te mogen vertellen. Dat ik ga begrijpen, oh, zit het zo in elkaar. Want ik hoop en ik bid dat van deze informatie daar een educatie zijn. En van educatie een transformatie in jouw leven. Dat je zegt, wow, dit is informatie, daar heb ik wat aan. Hier kan ik wat mee. En dit ga ik toepassen, dit ga ik mee aan de slag. En vervolgens, en ten derde, wees deel van de gemeente. Wees deel van een levende gemeente. Niet zomaar een kerkje. Nee, wees deel van een gemeente waar je proeft en merkt, wow, daar is leven. Het is belangrijk dat je deel uitmaakt van een levende gemeente. Een gemeente dat als de opname daar gaat zijn, dat niemand van die kerk over is. Waarom? Omdat het leven is, omdat ze allemaal die persoonlijke relatie met Jezus hebben. Want als LWG, moet ik eerlijk bekennen, wij waren niet klaar voor COVID-19. Wij waren als kerk er niet klaar voor. Wij hebben een enorme klap gekregen door COVID. Heel veel mensen zijn op een gegeven moment toch op een of andere manier weggetrokken. We hebben een enorme klap moeten incasseren als lokale kerk. Heel erg. En dat heeft me aangetrokken. En ik zeg, Heer, help ons om een gemeente ook te zijn die zich kan staande houden, ook in de tijd waarin we nu leven. En dan weet ik ook dat God heeft tot ons gesproken met betrekking tot Handelingen 2. Ga datgene doen wat Handelingen 2 zegt. Ze kwamen bij elkaar in grote getalen in de synagogen. Ze hadden heerlijke opwekkingssamenkomsten. Maar dat niet alleen. Want we kunnen hier allemaal gezellig zondag na zondag bij elkaar komen. Maar we hebben de kleine groepen nodig. Want dat was juist in de tijd van COVID. Die hadden we niet. Onvoldoende hadden we die. Die hadden we onvoldoende. We hadden ze wel, maar het was onvoldoende. En daarom is onze oproep, en daarom gaat de campagne ook straks weer van slag. En dan zal je zeggen, oh ja, ja, want het is zo belangrijk dat we allemaal op de een of andere manier, linksom, rechtsom, deel uitmaken van een kleine groep. Dit hebben we straks nodig. Dat je naar elkaar om kan zien. Niet alleen maar om bij elkaar komen, maar dat je ook gedurende de week contact met elkaar hebt. Dat we een levende gemeente zijn en dan kom je als een kleine groep bij elkaar op regelmatige basis. Om daarna heerlijk met elkaar die grotere samenkomsten bij te wonen. God groot te maken in zijn massaliteit. Maar die kleine groepen mogen we niet onderschatten. Waarom? Omdat de Bijbel dat ons leert. Niet omdat het zomaar een leuk programma is. Een leuke gedachte. Nee, nee, nee. Het is de Bijbel. Want ze hebben net al gezegd, de Bijbel is waarheid. Handelingen, opwekking. Anders kunnen we straks al die mensenmassa's die gaan komen, die kunnen we ook niet aan. Het is wel lekker makkelijk zo in zo'n grote kerk. Nee, we moeten discipelen maken. En dat, het beste kan dat gebeuren in die kleine groepen. En daarom doen we een beroep op een ieder om deel uit te maken van een kleine groep. En als je al wat langer op de weg bent, dan zou ik je helemaal willen uitdagen. Begin zelf een kleine groep. Wees zo'n host. Een hart voor mensen. Open je huis. Selecteer, serveer iets lekkers en toon het lesmateriaal, want daar staat host voor. En we gaan dat in het najaar ook weer oppakken met elkaar. En iets wat je niet vaak hoort, dat is het vierde punt. Wees bereid om te leiden. Dit is geen, ik weet het, het is geen halle. Maar ja, de Bijbel zegt wel van, hey, lieve mensen, op het moment dat we ons zo gaan positioneren, ook in een samenleving, Satan is niet blij met je. En dat uitzicht door de omgeving, je wordt een gevaar. Op het moment dat je echt dat zoutige gaat hebben en dat je die smaak gaat geven, de vijand wil niet dat jij lekker bent. Hij wil dat niet. Hij wil niet dat je lekker bent, dat je lekker smaakt. Nee, hij wil alles maar dan alles proberen te roven uit jouw leven. Want de Bijbel zegt, toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, als je bij mij wil horen, moet je stoppen met voor jezelf te leven. Stoppen met shoppen. Stoppen met shoppen. Moet je stoppen met voor jezelf te leven. Je moet het kruis opnemen. Niet het kruis breken, hè? Nee. Het kruis opnemen en mij volgen. Hij wil niet alleen maar dat je in hem gelooft. Er zijn heel veel mensen die in hem geloven. Satan gelooft ook in Jezus. De demonen. Oh. Zo. Als er bepaalde lui zijn die in hem geloven, dan zijn het zij wel. Wow, ze weten precies van voor en achter hoe ze in elkaar zit. Hij wil niet alleen dat we in hem geloven. Hij wil dat we hem volgen. Dat is een heel groot verschil. Ben je een christen? Zeker. Maar in dat christen ben je ook een volgeling van Jezus. Wow, wat een groot verschil. Hij wil dat je een volgeling, want hij zegt, volg mij, mij volgen. Want als je je leven voor jezelf wil houden, zul je het juist verliezen. Maar als je je leven opgeeft voor mij, zul je het juist redden. En als laatste punt, Psalm 2 vers 12. Wacht niet te... Wat zei de vorige keer, 2 weken terug? Wacht niet te lang, want straks is het te... Maak je klaar. Maak je klaar. Dus zonder God blijft ons leven een onafgemaakte, een onvolledige, een onaangename zes. En daarom hebben wij dat woordje liefde nodig. Want in al die andere godsdiensten mis je dat. Wij kennen dat woord liefde. Uit hoeveel letters bestaat het woordje liefde? 6! Hey. 6! Liefde, liefde, liefde. Laten we dat 6 letterwoord maar eens even introduceren in ons leven. Liefde, liefde, liefde. Want de liefde van Jezus ontkracht elke demonische 666 in je leven. Oh, laat Jezus je leven binnenkomen met zijn volmaakte, heerlijke, agape liefde. En laat hij alles wat duister is, alles wat neigt naar dat 666, dat onreine, dat onvolmaakte, dat hij binnen mag komen met zijn volheid en zijn heerlijkheid. En datgene mogen doen, dat breek over jouw leven, alles wat niet hoort in je leven. Liefde, liefde, liefde. Een 6-letter woord. Daar hou ik van, 666. Maar dan wel liefde, liefde, liefde. Laat dat je leven binnenkomen. Wat een dag zal dat zijn wanneer Jezus terugkomt. Dat je ineens... Ah! Zo, wat een dag zal het zijn dat we hem gaan ontmoeten. En wat verschrikkelijk zal het zijn voor de achterblijvers. Dat het ons nog meer dat urgente zal laten zien. En hij zal al niet komen als een kindje in de kribbe. Dat heeft hij al gedaan. Maar hij komt als een koning op de wolken. Hij komt als de bruidegom op de wolken. Hij komt nogmaals niet om een systeem te herstellen, maar om zijn bruid op te halen en recht te spreken en eeuwige gerechtigheid te vestigen. Liefde is de vervulling van de wet. Hij zal terugkomen om te voltooien wat hij is begonnen. Niet om het te ontkrachten. Absoluut niet. Jezus vraagt niet dat je hem slechts erkent als profeet, maar dat je vertrouwt als verlosser, als een koning, als een vriend. Hij heeft jou op het oog. Hij heeft jou op het oog. Hij komt terug. En zijn komst is jouw hoop, is jouw zekerheid en is jouw bestemming. Dus als je vandaag dan naar huis gaat straks, ga wel met die zekerheid. Je hoeft niet bang te zijn. Laten we elke vorm van angst verbannen uit ons leven. Want hij zorgt voor ons. En Leonie en ik hebben dan wel eens een discussie van, ja, maar onze kinderen en de kleinkinderen. Want daar gaat dan onze gedachte ergens naar uit van, oh, maar onze kinderen dan en onze kleinkinderen. Wie herkent dat? En dan zeggen we ook alweer tegen elkaar, Maar God weet dat toch ook? Zoals God voor ons is, zal hij toch ook voor onze kinderen en onze kleinkinderen zijn? Want zij zijn toch ook, Psalm 139, al voor de grondlegging van de wereld al bedacht. Dus mogen wij toch hem vertrouwen dat het dan ook goed komt met hun? En als je alsjeblieft, ja inderdaad, onze kinderen en kleinkinderen, laten we alsjeblieft Jezus aanroepen. Want zonder Jezus zijn we voor de eeuwigheid verloren. We hebben Jezus nodig. We hebben Jezus nodig. En nogmaals, Jezus kwam niet en zal niet terug gaan komen om dat kruis te breken. Absoluut niet. Hij komt omdat hij juist ook het kruis op zich heeft genomen. Hij heeft het kruis gedragen. Hij is voor jou en voor mij gestorven. En dat deed hij uit liefde. Liefde, liefde, liefde. Gaan we dat onthouden? En hij wil jouw leven binnenkomen. Oh, en ook mensen thuis. Ja, Heer, laten we hier een klap over geven. Ik wil het zo vragen aan alle mensen die online aan het luisteren zijn, aan het kijken zijn. Je hebt Jezus nodig. Je hebt Jezus nodig. De enige echte, waarachtige Jezus die we uit de Bijbel kunnen lezen. Als zijn er de weg, de waarheid en het leven. Niet als een hulpje van iemand. Nee, het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. En hij maakt jouw leven van een 6 naar een 7. Want met hem, met Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars. Halleluja! Halleluja! Jezus regeert! Jezus regeert! Hij is de weg, de waarheid en het leven. Het gaat allemaal om Jezus. Elke profetie in het Oude Testament, alles wat in het Nieuwe Testament. Als je dus een code zou moeten meegeven, dan is het een 5 code. Jezus! Jezus! Het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus. Kunnen we dat doen? Jezus. Wat je voor... Oh, dat is zo mooi. Laten we met elkaar gaan staan. Laten we met elkaar gaan staan. En laten we een moment nemen dat we hem groot maken. Oh, zijn naam Jezus. Zijn naam Jezus. Laten we dat zingen met een eerbied. Met een hunkering. Met een passie. Oh, dat elke vorm van kouheid, lauwheid zal verdwijnen. Omdat daar een besluit is genomen in je ziel, in je binnenste van, oh Jezus, het gaat om u. Er is maar één naam onder de hemel gegeven en dat is de naam. Er is maar één naam die de weg, de waarheid en het leven is en dat is. Er is maar één morgenster en dat is. Er is maar één persoon die gekruisigd is en dat is. En hij is gestorven voor onze zonden en dat is. En hij is opgestaan. Oh, hij is opgestaan. Oh, hij is opgestaan. Want op het moment dat hij het kruis zou gaan verbreken, betekent dat ook dat zijn bloed niet heeft gevloeid. Het bloed heeft dan niet gevloeid. En juist door zijn bloed, het bloed van Jezus, het offer dat hij heeft gebracht, is daar vergeving. Is daar verzoening. Is daar herstel. Is daar vergeving? Is daar eeuwig leven met hem? Het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus. Halleluja, Vader. Halleluja, Vader. Oh, Jezus. Oh, ja. Laten we maar bidden. Laten we maar bidden. Jezus. Jezus. Zeg het maar.
Oh, yeah, he's a...
toewijding aan de koning der koningen, aan de Heer der Heren. Als je zegt, ik ben nu nog niet klaar, maar door een keuze te maken, zorg ervoor dat je ook klaar voor bent om Jezus te ontmoeten. Want hij zegt, ik hou zoveel van je. Ik hou van je. Ik begrijp je. Ik weet wat je doormaakt. Maar ik wil jou helpen. Ik wil jou een handreiking doen. Maar betrek mij in je leven. Laat mijn liefde in je leven binnenkomen. En dat zal elke vorm van 666 ontkrachten in jouw leven. En ik zal herstel, bevrijding geven in jouw leven. Als jij dat bent en je ervaart, ja, ik moet een keuze maken. Schroom niet om naar voren te komen. En om werkelijk echt een keuze te maken vanuit je hart. En zeggen, Heer, ik wil het goed maken. Ik wil het in orde brengen met u. Dan is nu zo'n heerlijk moment om dat te doen.